U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. Ik ben weer terug uit het schitterende Polen. Ik ben daar vorige week geweest. Ik heb daar vorige week ook iets over verteld op de radio. En ik zal daar straks nog wat meer over vertellen. En ik ben nu weer thuis in Nederland. En het is vandaag 10 augustus. En dat betekent dat de kerk vandaag de martelaar, de heilige Laurentius, viert. En u weet, gisteren hadden we ook al een hele belangrijke martelaar voor onze kerk, namelijk de heilige Theresia Benedicta van het Kruis, bij de meeste bekend als de heilige Edith Stein. En daarom wil ik vandaag wat vertellen over het martelaarschap en over strijden voor de kerk. Wat betekent dat? Ik ga op dinsdagavond altijd bidden in Eindhoven bij mijn vrienden van de Poolse Mannenrozenkrans. En dat is een club die is ontstaan in Polen door onder andere vader Dominic. Dat is een priester die het charisma nastreeft dat ook mannen zich moeten verzamelen in gebed. Klinkt heel voor de hand liggend, maar dat gebeurt helaas natuurlijk maar weinig. In onze kerk zie je meestal als de Rozenkrans wordt gebeden dat dat vrouwen zijn. Dus deze priester samen met een paar geestverwanten heeft het plan opgepakt om ook mannen te verzamelen in gebed. En daar is de Poolse Mannenrozenkrans uit ontstaan. Dat is in Polen ontstaan, maar inmiddels is dat over de hele wereld verspreid. U hebt die filmpjes misschien wel eens gezien op internet, dat u in verschillende steden ineens een hele groep mannen op de knieën ziet gaan met de rozenkrans in de hand om daar te bidden voor de verdediging van het geloof. En deze groep die is dus ook in Eindhoven en in verschillende plekken in Nederland willen zij ook graag dit soort groepen beginnen. En dat is altijd een ontzettende bemoediging om daarbij te zijn. Allereerst met alleen maar mannen bidden is al heel bijzonder, omdat je er natuurlijk weinig meemaakt. En omdat het ontzettend bemoedigend is om te zien dat ook jonge, krachtige kerels ook gewoon de rozenkrans kunnen gaan bidden. Dus dat niet alleen iets is voor vrouwen, zoals ik net al zei. En ook dat je gewoon ziet dat dit iets is wat de kerk ook ontzettend hard nodig heeft. Het besef dat iedereen moet bidden, niet alleen de oma's en de opa's in de kerk, hè, voor de kleinkinderen. Nee, iedereen moet de rozenkrans grijpen en biddend aan de slag gaan. En wat ik erg mooi vind van deze Poolse Mannenrozenkrans is dat zij ook zien dat er een strijd gaande is. Het is natuurlijk makkelijk om dat te ontkennen, maar de strijd wereldwijd die wordt eigenlijk steeds heviger. Ook de aardse strijd natuurlijk. Hè. We zien steeds meer onlusten in de wereld. Niet alleen de oorlog in de Oekraïne, maar ook in het Verre Oosten begint het steeds meer te rommelen natuurlijk. Hè, tussen China en Taiwan. En ook in Iran is het onrustig, in Israël is het onrustig. Dus de onrust die blijft groeien. En ik denk dat het naïef is om te denken dat dat binnen een paar jaar weer verder sust allemaal. Dus ik vrees dat we daar nog veel meer van gaan zien. En zoals wij weten als katholieken heeft politieke onrust en wereldse onrust heeft altijd te maken ook met een geestelijke strijd. Het is natuurlijk ook Paulus die dat zegt, dat onze strijd vooral is een bovennatuurlijke strijd. En daarom wil ik vandaag daarover spreken tegen het licht van de reis die ik vorige week heb gemaakt naar Polen. Waar ik ook een bezoekje heb mogen brengen aan Auschwitz. Natuurlijk een verschrikkelijke plek, hè, het concentratiekamp, waar meer dan 1,5 miljoen mensen werden vermoord in een korte tijd. Maar tegelijkertijd, ik ben daar geweest, heb ik daar ook een prachtig teken van hoop gezien. En daar wil ik vandaag wat langer bij stilstaan. We zullen zoals altijd vandaag ook deze podcast openen met gebed. En ik zal dat vandaag doen met een lied voor de martelaren. En voor dat gebed maken we het eerst even stil van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wie voor de Heer zijn leven geeft, krijgt leven van de Heer die leeft. Wat in de aarde valt en sterft, verrijst in vrucht die nooit bederft. Een grotere liefde is er niet, dan leven dat men zo vergiet. voor onze Heer en zoals Hij, in dood en hemel Hem nabij. De glorie van de martelaar bestaat in trouw beproefd en klaar. En in Gods bijstand in de nood en in Gods redding na de dood. Het leven dat men eens verloor, heeft men gered de eeuwen door. Het leven voor God ingezet, is voor de eeuwigheid gered. Amen. Broeders en zusters, beste luisteraars, ik heb net bij de opening van deze podcast veel verschillende dingen genoemd. Ik heb gesproken over mijn reis vorige week naar Polen, over de Poolse mannenrozenkrans hier in Nederland, in Eindhoven, over het martelaarschap, over onlusten in de wereld. En ik wil dat vandaag een beetje samenbrengen. Wat is het verband tussen al die dingen die ik zojuist heb genoemd? Nou, allereerst de reis die ik vorige week naar Polen heb gemaakt. Het was een verademing in een land, om in een land te zijn waar het geloof nog zo ontzettend leeft. En vooral in de stad Krakau, waar we de meeste dagen hebben doorgebracht, is het schitterend dat je een willekeurige kerk kunt binnenlopen. Sowieso dat de kerken al de hele dag open zijn, alle kerken, maar ook dat je er kunt binnenlopen en dat er in bijna alle kerken ook aanbidding aan de gang is, eucharistische aanbidding. En dat er ook mensen zijn, dat er jonge mensen zijn, oudere mensen, dat mensen daar op de knieën gaan, zelfs als ze even zijn gaan winkelen in de stad, dat ze weten het geloof moet overal terugkomen. En dat is prachtig om te zien. Maar zoals ik net al zei, ik heb ook een uitstapje gemaakt naar het concentratiekamp Auschwitz, hè, ongeveer een uur, anderhalf uur buiten de stad. En ja, dat is, zoals u kunt begrijpen, natuurlijk een ontzettend ingrijpende ervaring. Misschien bent u er zelf ook wel eens geweest. En ik zag er eerst een beetje tegenop, ook vanwege het feit dat het natuurlijk ook een ontzettende toeristische trekpleister is. Dus ik dacht van ja, kun je daar nog wel ervaren wat daar destijds is gebeurd? En ik moet eerlijk zeggen, ja, dat komt toch, ondanks het feit dat het inderdaad druk is met toeristen, komt het toch ontzettend binnen. We kregen een rondleiding van een mevrouw waarvan je zag dat ze het ook niet alleen als werk deed. Het was iets wat haar echt persoonlijk ook raakte. En ze vertelde ook over een vriendschap die ze heeft gehad met een man die het kamp ook heeft overleefd. Dus ze had vanuit de eerste hand ook getuigenverslagen gehoord over die verschrikkelijke tijd daar. En als je door Auschwitz heen loopt, dan zie je de grootste verschrikking waartoe de mens in staat is, de absolute duisternis. En wat mij eigenlijk het meest verbaasde was dat je op een plek bent waar niet een groepje mensen een paar dagen even het pad kwijt was, maar gewoon waar jaren aan een stuk volwassen mannen en ook vrouwen in een diepe duisternis leefden. Dus niet alleen de gevangenen, maar met name ook de kampcommandanten die zo verstikt waren door het kwaad, verstrikt waren in het kwaad, dat ze gewoon jaar in jaar uit elke dag mensen konden vermoorden. Het is een staat van de mens die niet te bevatten is, maar die wel bestaat. En er wordt wel gezegd, hè, als je een vergelijking maakt tussen mensen en dieren, dat wanneer een mens goed doet, hè, dus zijn vrije wil gebruikt om het goede te doen, dat die beter is dan alle andere dieren. Hè, de mens is natuurlijk geen dier, maar als je hem vergelijkt met een dier. En wanneer de mens kwaad doet, is die slechter dan alle andere dieren. Want zelfs de meest bloeddorstige wolf of de meest gewelddadige leeuw, die is uiteindelijk minder kwaadaardig dan een mens dat slecht doet, omdat een dier natuurlijk geen vrije wil heeft. Dus die volgt zijn instincten en de mens doet het bewust, wat natuurlijk verschrikkelijk is. Goed, zoals ik net al zei, was het ondanks dat je de duivelse kant van de mens rechtstreeks in de ogen kijkt op zo'n plaats, was het ook een plek van hoop. Als je door Auschwitz heen loopt, dan heb je verschillende barakken waar ze met honderden mensen werden samengeperst in kleine hokjes om daar te moeten slapen en te overleven. Maar er is één barak die nog akeliger is, zou je kunnen zeggen, dan alle anderen. Dat was namelijk de gevangenis in het kamp. En daar werden de gevangenen opgesloten die hadden proberen te ontsnappen of die eten hadden gestolen, die in de ogen van de nazi's iets hadden gedaan wat bestraft moest worden. En daar zag je kleine gevangeniscellen van 1 bij 1 meter, waar ze dan met 4 man in moesten staan. Want er was geen ruimte om te zitten of te liggen. En dan moesten ze dan de hele nacht instaan Een cel die helemaal dicht gemetseld was tot aan het plafond, dus ook zonder raam, met een klein luchtopening aan de onderkant. Totaal mensonterend. En als je daar loopt, dan kijk je eigenlijk de hel in de ogen. Zo mag je het wel zeggen. Misschien nog weliswaar de aardse hel. Maar toch heeft het daar heel veel elementen van, kan ik me zo voorstellen. En op het moment dat je daar bent, dan kom je op een gegeven moment ook bij een ruimte, een kleine ruimte van, ik gok, 3 bij 4 meter of zo, waar uiteindelijk de heilige Maximiliaan Kolbe zijn leven heeft gegeven. Je kent dat verhaal waarschijnlijk, de heilige die was opgepakt omdat hij natuurlijk veel te veel in de ogen van de naties veel te veel verzet bood. Hij was degene die wereldwijd miljoenen mensen in gebed bij elkaar bracht, vooral het bidden van de Rozenkrans werd door hem ontzettend gepromoot. Met succes, met heel veel vrucht. En hij werd uiteindelijk natuurlijk opgepakt omdat hij gewoon een regelrechte dreiging was voor het Duitse regime. Hij werd opgepakt, naar Auschwitz gedeporteerd. En daar zou hij nog enkele maanden leven voordat hij dus inderdaad zou sterven in de hongerbunker. En dat verhaal, dat kent u waarschijnlijk wel. Hij ruilde zijn leven met dat van een jonge huisvader. Die wist dat als hij de bunker in zou gaan, dat hij zijn familie alleen achter moest laten. En Maximiliaan Kolbe zei, laat mij dan maar in zijn plaats gaan. En het was nog voor de tijd van de gaskamers. Dat betekende dat de gaskamers nog niet waren geïntroduceerd in het kamp. En de gaskamers was eigenlijk een soort efficiënte, meer humane manier van de Joden te vermoorden. Dat klinkt natuurlijk heel vreemd, want daar is niks humaans aan. Maar de methode die daarvoor werd gebruikt was de gevangenen gewoon in een cel te stoppen, de deur 30 dagen dicht te laten en dan te kijken of iedereen dood was gegaan van de honger en van de dorst. En dat gebeurde dus ook met Maximiliaan Kolbe. Hij overleefde dit overigens. Hij was nog levend toen de deur weer openging. En toen heeft hij uiteindelijk een dodelijke injectie gekregen en hij gaf daar zijn leven. En als je die rondleiding krijgt in Auschwitz, dan word je ook langs deze cel geleid. Tussen het hart van de hele duisternis van de complete nazi-verschrikkingen van 5 jaar, 6 jaar. En in die cel staat dan een grote paaskaars die daar neer is gezet door de heilige paus Johannes Paulus II. En als je dat beeld ziet, dan kan het niet anders dan dat je geraakt wordt. En dat je ook ziet dat in de diepste diepte van de duisternis uiteindelijk toch het licht van Christus overwint. En in het gebedje dat ik zojuist gebeden heb, hoorden we dat ook. Hè? Van de glorie van de martelaar die bestaat in trouw, beproefd en klaar. En dat wil zeggen dat uiteindelijk de trouw van de heilige, van de martelaren, de dood overwint. Want op het moment dat een martelaar zijn leven geeft voor Christus, gaat hij de kruisweg zoals Christus die zelf ook is gegaan en opent daarmee de poort naar het eeuwig leven. Dus de martelaren, dat wordt natuurlijk ook gezegd, zijn het zaad van onze kerk. Op het moment dat een martelaar zijn leven geeft, dan is dat zoals die graankorrel die sterft om uiteindelijk veel rijke vrucht te dragen. En daarom was het toch heel hoopvol om te zien dat in het hart van die ellende toch ook daar het bloed van de martelaren de grond heeft gezuiverd en geheiligd. En gisteren hadden we natuurlijk die andere grote martelares, de heilige Edith Stein, die een paar kilometer verderop haar leven gaf in Birkenau, het kamp wat later werd naast Auschwitz werd gebouwd, omdat Auschwitz zelf te klein werd, die daar haar leven gaf in de gaskamer samen met haar zus. En als je daar rondloopt, dan bekruipt je automatisch ook de gedachte van hoe heeft dit kunnen gebeuren natuurlijk, hè? En zou dit ooit weer kunnen gebeuren? En ik vrees dat het laatste zeker wel het geval is. Ik denk niet dat we ons de illusie moeten maken dat dit soort beestachtige daden, dat iets is van het verleden. We zien natuurlijk nu in de wereld dat dit soort dingen ook gebeuren. Misschien wat minder zichtbaar, hè, wat minder georganiseerd. Zoals de nazi's dat destijds deden, maar wel degelijk dat dit soort gruweldaden nu ook bezig zijn. En daarom zou ik ook deze podcast willen afsluiten met een oproep tot waakzaamheid. Het is nooit goed als we angstig worden. Op het moment dat we de onlust in de wereld zien en we worden angstig, dan zijn we niet verbonden met Christus. Het is belangrijk dat we zien dat die oorlogen van toen ook nu kunnen losbarsten. Zeker als we naar de spanningen in het Verre Oosten kijken nu. Taiwan, China. Gisteren heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Taiwan al gezegd dat de oefeningen van China die ze hebben gedaan de afgelopen dagen rond het eiland, dat dat uiteindelijk niks anders is dan een voorbereiding voor een invasie. Nou, als dat zou gebeuren, dan weet u dat natuurlijk ook Amerika daarbij betrokken zal zijn. En er wordt wel gespeculeerd dat dat een derde wereldoorlog zou zijn. Nou, dat weten we niet. Hè. Daar moeten we ook niet te veel voorspellingen over gaan doen. Wat we wel weten is dat we voorbereid moeten zijn. We moeten lichamelijk voorbereid zijn. We moeten gewoon zorgen dat we fit zijn. Dat we, net zoals je een paar jaar geleden zag met het begin van corona, dat we gewoon zorgen dat we het een en ander in huis hebben. We moeten daar niet in doorschieten overigens. Maar nog veel belangrijker is dat we geestelijk voorbereid zijn. En geestelijk voorbereid zijn betekent voor alles leven in staat van genade. En in staat van genade leven wil zeggen dat we leven in een diepe verbondenheid met Jezus Christus en met zijn moeder Maria. En dat we niet zondigen. Hè? En we zijn natuurlijk zondaars, dus we zondigen altijd, elke dag. Maar dat we in ieder geval niet de Heer zo bedroeven dat we rondlopen met zware zonden, met doodzonde op ons geweten. En als dat wel zo is, dat we dan gaan biechten. Dus dat we in vrede leven met God en met elkaar. En dat we regelmatig naar de mis gaan, als dat kan uiteraard. Hè. U als luisteraar misschien bent daar nu, kunt dat niet. Nou, verenig u dan in een geestelijke communie met de missen. En bid ook dagelijks de rozenkrans, zoals Maria ook in Fatima zegt. Want, hè, daar zal ik nu mee afsluiten, uiteindelijk zijn al die onlusten in de wereld, zoals Maria heel duidelijk zegt, een gevolg van een mensheid die zich niet wil bekeren. Ze zegt de Eerste Wereldoorlog is een gevolg van een zondige mensheid. En uiteindelijk zegt ze natuurlijk die prachtige belofte, als jullie, hè, de drie kinderen van Fatima, de rozenkrans gaan bidden, dan zal de oorlog stoppen. Nou, enorme kracht gaat er dus blijkbaar van die rozenkrans uit. Ze zegt ook, als de mensheid zich daarna niet bekeert, zal er nog een ergere oorlog komen. Nou, dat is gebeurd, hè, dat is uitgekomen, die voorspelling, de Tweede Wereldoorlog. Maar laten we vurig bidden dat inderdaad de mensheid voorbereid mag zijn op alles wat er komt. En laten we bidden dat er niet nog weer zo'n verschrikkelijke oorlog mag uitbreken. En mocht dat ooit wel het geval zijn, dat we dan in ieder geval in de vrede van Christus zijn en geestelijk voorbereid zijn. Ik wens u nog een hele goede en gezegende dag toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.